had Max eerder moeten pitten en we hebben een heel erg heet nieuwtje uit de paddock. Dit is de Undercut, de podcast die binnenkomt als een uppercut. Volledig coronaproof verwelkomen we in onze studio een special guest, namelijk Colin Cesari. Hoe spreek ik het uit?
Caressani,
zie ik. Wist wel dat ik het fout doe. En natuurlijk onze e-driver in residence, David Plasman. En medeoprichter van GP-blog, Thierry. Driver of the day, Colin.
Hi, ja, dankjewel. Ja, mijn naam is Colin Caressani. Ik ben 17 jaar oud en... ik doe op dit moment mee met de BMW M2 Cup van VRM. Dat is zeg maar een cup met allemaal exact dezelfde auto's, namelijk BMW M2 CSR's. Weegt met de rijder 1625 kilo, 450 pk, dus de banden gaan het aardig zwaar hebben. Met mijn aspiratie om volgend jaar GT3 te rijden en uiteindelijk betaald GT3 coureur te worden, het liefst bij BMW.
Kijk eens aan, dit is tot nu toe de meest welbespraakte coureur die we hier ooit hebben gehad, denk ik, of niet?
Absoluut.
17 jaar? Dat was 17 zat ik nog met Lego te spelen.
Ik ook hoor nog soms.
Oké. Gelukkig waar. Technisch Lego dan wel. Ja. Ja. Hey, en, je hebt natuurlijk Grand Prix gezien. Wie is nou volgens jou de echte driver of the day?
Voor mij Leclerc. Als je ziet hoe hij gewoon voor Sainz zo dominant kan zijn. En gewoon echt perfect rijdt met wat ik denk niet een auto die op P4 hoort te zijn.
Leclerc.
Ja, ik vind het. Ik ben het er wel mee eens. Ik vind dat Leclerc wel het meest bijzondere heeft gedaan, natuurlijk, met Ferrari uit het niets. Je weet dat ik geen grote Ferrari-fan ben. Maar ik vind dat Leclerc en Lewis natuurlijk ook. Maar Leclerc heeft echt wel waanzinnig gepresteerd.
Ja, nee, dat ben ik absoluut mee eens. Zit jij ook in het kamp Leclerc?
Nee.
Oh,
ik ga eigenlijk gewoon voor Lewis Hamilton.
De tijger.
Geen populaire mening waarschijnlijk, maar hij heeft het gewoon verdomd goed gedaan.
Hij heeft het
en daar is gewoon geen spel tussen te krijgen. Ik bedoel, hij heeft iedereen redelijk zoek gereden. Wel met hulp van de goede strategie. Maar je wist eigenlijk al op het moment van de start dat Hamilton hem wel ging pakken. Ook al ging Verstappen er voorbij, wat ook gebeurde.
Dankjewel, en dat brengt ons natuurlijk meteen bij het nieuwtje van de dag. Wie wil hem brengen?
Hamilton gaat bijtekenen.
Ja. Ja.
Althans, dat wil die.
Ja, wat vertel nou eens eventjes wat we hebben de quote in beeld. Zo goed als. Hamilton gaat bijtekenen, zeg je.
Ja, Hamilton die presteert natuurlijk al super goed. En hij, zoals we weten, vorig jaar heeft het heel lang geduurd in de winter, vooral voordat hij zijn contract kon bijtekenen. En terwijl de regie nog bezig is de quote in beeld te krijgen. Hij wil eigenlijk niet meer die situatie die hij vorig jaar had. Ik bedoel, Hamilton en Mercedes wil nu eigenlijk iedere keer naar een jaarlijks contract toe. Maar goed, hoe Mercedes nu eigenlijk alweer uit de wintertest komt versus eigenlijk hoe ze er in eerste instantie voor stonden, hebben ze natuurlijk gewoon een grote stap gezet. Hamilton lijkt nu eigenlijk nog meer te accelereren nu die tegen Verstappen ook op moet nemen. En ik denk ook dat het gewoon een soort van gouden dreamteam blijft. Om voor te zetten. Dus waarom niet als je nu nog steeds kans maakt op je 8e wereldtitel. En misschien daarna 9e en 10e.
Ik zou bijna zeggen jammer zijn. Maar goed, die man is natuurlijk een parel voor de sport. Had je het verwacht, David?
Nou ja, als jij zo'n dominante auto hebt en je hebt nog steeds ambitie om te racen en je houdt ervan, Dan is Mercedes en je kan daarbij tekenen. Ja, dat is lekker. En Mercedes heel slim, hè? Dat ze iedere keer voor een jaar willen doen met beide coureurs. Hebben we flexwerker Lewis met mooie bonus in zijn contract staan.
We hebben kunnen zien wat hij zei. Hij zei, we willen nooit meer in de situatie komen waar we in januari en februari in zaten. Het heeft mij de hele winter verpest. En ik denk ook niet dat het fun was voor Toto. Je bent namelijk niet even uit en relaxed. En het voelde dan ook niet echt alsof we een break hebben gehad. En ik denk dat ook een beetje benadrukt de situatie waarin ze nu weer zitten. Dat ze nu eigenlijk alweer zo bovenop het kampioenschap zitten. En dat je jezelf natuurlijk ook gewoon wil opladen voor het seizoen. Waarom wachten? Gewoon doen. En het is de beste combinatie ooit. De meest succesvolle combinatie ooit.
Ja, nee, dat is een ding dat zeker is. En ze lijken ook nog niet klaar. Ze lijken nog echt, het vuur zit er ook vol in nog. Ook als we Toto tijdens de race weer horen.
Ja, het zijn gewoon winnaars. Want anders staan ze er niet. Ik bedoel, is het meest machtige team. En als die nu een keertje op P2 komen, dan zie je meteen wat het met ze doet. Ze gaan er alleen maar harder van werken, want ze zijn er niet gewend. En in plaats van dat ze terugvallen, wat je ook wel eens ziet bij andere teams bijvoorbeeld. Mm-hmm. Denk nou, job done. Gaat Mercedes alleen maar harder werken om nog machtiger te worden. En dat is wel het mooie van dit seizoen, dat je toch wel weer een beetje de omkeer ziet.
Ja, inderdaad. En dan hebben we het natuurlijk nog niet eens gehad over de race. Laten we daar eens eventjes mee. Want laten we beginnen met deze snippet.
Ja, we was too slow. So, it's impossible to keep them behind.
That was a good effort, Max. Yeah, I don't know what else we could have done there, but good effort. Unfortunately, like Hungary, they had a free stop behind them, so they had all the options.
Yeah, it helps a lot when you clearly just faster. So I think it doesn't really matter if they would have done a one or a two.
Yeah, they definitely look like they got the upper hand in race pace today.
Yeah, aan de ene kant natuurlijk. Teleurstellend. Aan de andere kant vind ik het eigenlijk wel heel bijzonder dat Max al zo'n scherpe analyse kan maken direct na in de teleurstelling zelfs.
Ja, maar je hoorde het al tijdens de race toen Hamilton achter zat. Je zag dat Hamilton gewoon veel meer pace had dan Max. Anders kan je niet zo lang die ronde zo makkelijk achter echt binnen een anderhalf seconde, een seconde blijven pushen. En hij riep op een gegeven moment ook vlak voor zijn pitstop. Ja, ze hebben gewoon veel meer grip.
Ja.
En dat zag je ook. En je zag wel dat Hamilton ook gewoon makkelijk 14e won op het rechte stuk. Iedere keer won hij daar in de bochtige sector. Won Verstappen iets meer terug natuurlijk ook door de vuile lucht. Maar ja, op een gegeven moment zag je zelfs de Mercedes daarin lopen. En kwamen ze gewoon binnen in DRS. Ja, en dat was ook vlak voor die ze eerste pitstop moest maken. Ze waren gewoon te snel. En ja. Op de softe band viel minder mee. Maar soft en op de mediums. Toen kwam die Mercedes pas echt tot leven. En kansloos vanaf daar.
Kansloos uiteindelijk. Ja. Is ook Colin, ja, voor jou als coureur, hoe frustrerend is dit om deze race te moeten rijden en je weet dat je toch niet op één gaat eindigen?
Natuurlijk echt super frustrerend. Als jij gewoon weet dat je met je team je uiterste best doet en het lukt gewoon niet. Wat je ook doet, het kan niet. Dat is super frustrerend. Maar ja, uiteindelijk als Max moet je gewoon je best blijven doen. Het is dan jammer dat hij nu niet de hulp heeft van zijn teamgenoot Perez, wat bijvoorbeeld Max wel heeft, waardoor die eigenlijk een beetje geforceerd werd in die één stopper te doen. Ja, heel frustrerend.
Ja, precies. En David, hoe heb jij zitten kijken naar deze Grand Prix? Weet je, je bent de meest geduldige persoon van Nederland.
Het is een heel simpel, duidelijke conclusie. We hebben het de vorige week natuurlijk ook uitgebreid over gehad. En ik denk dat het heel duidelijk is dat Red Bull een hele goede auto heeft in de kwalificatie. En dat ze in de race nog tekort komen. Maar weet je, het is ook niet gek, hè? Je moet ook kijken, waar komt Red Bull vandaan? Waar stonden ze vorig jaar en het jaar daarvoor? Mercedes stond al echt dik bovenaan. Niemand kon überhaupt echt in de buurt komen. Ja, Ferrari op mooie wijze. Mm. Maar ik moet dan juist heel veel credits geven aan Red Bull. Van, nou, je komt echt in de buurt. Maar je bent er nog niet.
Maar het is toch raar dan? Want vorig jaar hadden ze eigenlijk... was de situatie omgekeerd. Toen waren ze juist in de kwalificatie, kwamen ze tekort. En op race pace konden ze altijd al meedoen. Maar het lijkt nu in ieder geval al twee races, lijkt het andersom te zijn. En ja, goed.
Maar daar is Mercedes gewoon aan gaan werken. Die wisten, die party mode gaat weg. We willen gewoon een betere raceauto bouwen. Want je zag in de kwalificatie waren ze oppermachtig. In de race maakte Red Bull af en toe nog een hele kleine kans. Mocht er wat geks gebeuren, eigenlijk ook niet. Maar die hebben heel erg gewoon de race pace verbeterd. En dat is nu heel duidelijk zichtbaar. Ik bedoel, hoe Lewis naar Max toe reed, ja, dat is niet normaal.
Ja. Helaas.
Want we hebben natuurlijk. Ik wil even over hebben over die tactiek van Red Bull. Iedereen die deze Grand Prix heeft zitten kijken, die dacht: waarom gaat hij niet meteen erachteraan? Waarom ging hij niet meteen erachteraan? Well, hij kon hem dan toch gewoon er nog voor blijven. Hij had op een gegeven moment 23 seconden. Zo'n pitstop, alles bij elkaar, kost ongeveer 21 seconden.
Nou, Bottas zat altijd rond de 10, 12 seconden achter Max.
Ja, dus maar die moet dan daarna nog stoppen.
Ja, maar die stopte ernaast. Maar je wist op dat moment ook niet of hij doorging of niet. Als Bottas door was gegaan en die was niet naar binnen gegaan, dan zit je sowieso klem. Dan zit je in een Mercedes sandwich. Nou, op een plek waar trackpositie al heel lastig is. Los daarvan, je ziet dat die Mercedes op het... Dat zag je in Portimao al, dat die er amper voorbij kwam. En nou, dit rechtstuk is wel even lang als niet iets langer. Dat gewoon een hele lastige zaak
dan
wordt.
Dan is dat pace difference is toch zo groot dat die... Ik bedoel, dan rijdt op een gegeven moment Bottas op hele oude rode banden. Max op lekker warme gele banden, die gaat er dan gewoon zo overheen, toch?
Ja, maar goed, als de top van snelheid van de Mercedes nog steeds hoger ligt, dan blijft het een lastig verhaal. Dat is idem wat je zag op Portimao. En het is dan maar de vraag hoe groot het verschil is. Als je kijkt naar de race pace van Max, want ik heb de rondetijden voor het eerst dit keer mee zitten noteren, dan was het verschil op de softband 3/4 tiende. Terwijl op een gegeven moment bij Lewis en Max was het gewoon 1,5 seconde of tot 2 seconden. Ja, dan heb je zoveel overspeed, dan kom je er wel voorbij. Ja. Maar als het verschil, laat ik zeggen, op dezelfde setbanden dan 2/3 tiende is, nou, zal het misschien opnieuw misschien iets meer zijn. Maar dat zal dan waarschijnlijk voor die Red Bull alsnog te weinig geweest zijn om er echt voorbij te komen.
Ja, jij bent het daar volledig mee eens, Colin.
Ja, volledig. Kijk, ook voor Max bijvoorbeeld, wat je zag bij Lewis aan het eind van de fase, aan die 2-stopper, had hij het alsnog lastig met zijn banden. Ook al was hij aan het pushen, had het alsnog lastig. Als Max dan in diezelfde positie was gezeten met dezelfde banden en dan achter Bottas vast zat, ook al was hij veel sneller en kwam hij ook voor bijna 2 rondes, dan heb je alsnog last van die 3 seconden naartoe rijden in die dirty air en verpest je banden eigenlijk nog meer. Dus... ja, was het beter geweest? Dat zullen we niet weten.
Dus eigenlijk was het niet een Mercedes sandwich, maar gewoon een shit sandwich.
Ja. Nee, maar Lewis had hem no matter what toch wel gepakt. Ja.
Red Bull had de race al verloren met de kwalificatie.
Het is, Horner die had daar op zich ook een heel duidelijke uitspraak over. In feite, je hoort hem ook op deze boordradio, hè? Horner heel duidelijk van, nou ja, weet je, ik weet het gewoon eigenlijk ook niet meer. Dit is de quote. Hij zegt, we konden niet veel meer doen dan dit. Mercedes had duidelijk een snellere auto en minder degradatie van de banden. Nou, dat is inderdaad wat we hier ook bespraken. Als we Max direct naar binnen hadden gehaald na de tweede pitstop van Hamilton, hadden we de leidende positie ook opgegeven. Aan het begin van de wedstrijd zagen we dat Lewis al heel snel dichtbij kon komen zonder dat zijn banden eraan gingen. Dus heel Red Bull was een beetje aan het rondrijden met het idee van, nou ja, sitting ducks.
Ja, nou, het is toch gek, vind ik nog steeds, dat alleen Lewis dat doet. En Bottas toch niet in de buurt. Je ziet meteen in het begin van de race, natuurlijk. Bottas die verliest wat. Maar dat Lewis en Max weer tot nu toe iedere Grand Prix weg zijn met z'n tweeën.
Ja.
Iedere keer weer zijn die twee echt een klasse apart. En dan is het ook kijken, wat we vorige week ook al zeiden. Die auto is wellicht gewoon zo goed als je tweede coureur is. Ik bedoel, Perez, Albon, Gasly zijn echt niet alle drie hele grote pannenkoeken. Die gasten kunnen serieus gas geven. En Bottas die haakt ook niet aan, terwijl die echt duidelijk een snellere auto heeft.
Ja, inderdaad.
Maar Max is in een Red Bull altijd sneller dan dat Bottas in een Mercedes zal zijn.
Ja, dat is het erge.
Dat is het. En dat is idem voor Lewis. Het zijn gewoon die twee die er met kop en schouder bovenuit steken. En het is ja wat eigenlijk het is. Het is niet Max tegen Lewis. Het is Max tegen Mercedes. En Mercedes tegen Max. Want hij heeft voor de rest niemand achter zich.
Ja, nou, dat is inderdaad ook nog een punt. Perez had hij ook weer niks aan. Dat zei hij geloof ik later ook bij Ziggo. Hè?
Ja, het was de eerste sneer voorzichtig al die... Die aan het adres van Perez, wat hij natuurlijk in het verleden ook met Albon al deed. Van ja, ik moet het in mijn eentje doen en dat is het ook zo. Ik zei het net al, Red Bull heeft gewoon de race al verloren op het moment dat Perez zich op P8 kwalificeert. Helemaal hier op een baan waar je al heel lastig in kan aan. En dat je ook nog achter McLaren zit, die dit jaar ook weer een Mercedes motor erin heeft liggen.
Ja, wat dacht jij toen je dat hoorde?
Ja, het was wel zeg maar een logisch verhaal als je kijkt naar... hoe Mercedes via Bottas eigenlijk Max kon forceren in die 1-stopper, omdat hij anders achter Bottas vast zou zitten. Nou, stel je voor, het was omgekeerd en Perez kon dat doen voor Hamilton, bijvoorbeeld. En dan was het veel interessanter geweest voor Max. Dus ja. Ik snap dat hij dat wilt, maar ik vind het lastig om uit te gaan van je teamgenoot als je in je eigen race zit.
Ja, wat even voor de duidelijkheid, Max zei dus bij Ziggo, het is een eenzaam gevecht en eigenlijk doe ik het in mijn eentje. Dat is het toch wel pijnlijk om toch weer...
Ja, maar dat heeft Perez zelf ook. Ik bedoel, dat Max dat zegt, dat is logisch. Ik bedoel, Perez weet zelf ook al dat hij... Ja, die begrijpt die uitspraak echt wel. Hè? Want kijk, al zou hij erbij zitten en zou hij niemand kunnen ophouden, dan zou het nog harder aankomen. Want dan zegt Max echt, ja, je kan het gewoon niet. Maar nu, hij weet gewoon dat hij nog geen kans heeft. En nee, het is duidelijk dat hij nog aan die auto moet wennen, blijkbaar. Maar hoe lang krijgt hij en hoe lang heeft hij nodig? Dat is voor Max en Red Bull de vraag, maar... Kom wel buiten dat. Ik bedoel, het gaat toch nooit helpen om zo'n Lewis tegen te houden. Never nooit.
Nee, het was wel, dat is toch, moet er ook wel gezegd worden. Ja, het is ook wel een fantastische coureur. Hè? Ongelooflijk hoe die dat weer doet.
Echt abnormaal. 100 pole positions. Niet normaal. 168 podiums. En dan moet je maar voorstellen dat Max pas 122 races heeft gereden überhaupt.
Ja.
Laat zien waarom hij de GOAT is.
Ja.
Eigenlijk wel, hè. Ja, dat
keer op keer weer. Hij is gewoon vervelend goed eigenlijk. Ja. Daar komt het gewoon op neer.
En hij wordt alleen maar beter, heb ik het idee.
Ja, maar dat vind ik wel echt vet om te zien. Ik bedoel, vorig jaar tegen Bottas en Hamilton was het altijd van... Ja, oké, ik heb hem wel in mijn zak. Maar nu die met Max ook met die start. Dat hij achteraf ook toegaf van ja... Ik gaf daar maar even toe, want ik wist dat de race nog lang was en dat het uiteindelijk toch wel naar me toe zou kunnen komen. En hij doet het ook gewoon. Ik bedoel, hij maakt op zich een best pittige strategie. Laat hij wel werken. En dat doet hij gewoon super knap.
We weten dat hij goed is verspanden.
Dat ook. En gewoon bloedsnel. En tegen Max lijkt hij nog even echt doorgeschakeld te zijn naar de achtste versnelling.
Ja.
Terwijl hij voorheen altijd in zijn zesde of zijn zevende reed tegen Bottas.
Ja, ik heb ook het idee dat hij zeg maar nu veel meer uit zichzelf haalt.
100%, dat zie je.
Ja, dat zei hij ook.
En ik vind wat ik ook bijzonder vind, is dat tussen Max en Lewis toch wel het respect hoor te zien. Want dat is er wel. Want ook zoals Max die repost dan die 100 pole positions. Nou, volgens mij hebben niet alle coureurs dat gedaan. Dan zie je toch wel dat volgens mij het respect juist ook groeit. Tuurlijk, ze worden hard voor elkaar en gaat een keer een bommetje barsten. Maar ik heb wel het idee dat respect tussen die twee erg groeit.
Ja, zeker.
Maar Max weet natuurlijk ook, als hij Lewis Hamilton dit verslaat, dat hij eigenlijk de beste ooit heeft verslagen. Dat is natuurlijk voor zijn eigen reputatie ook lekker.
Absoluut. Ja. Absoluut. Maar
als jij als jonkie de beste ooit kan verslaan momenteel. Ja,
Max wil gewoon iedereen verslaan.
Tuurlijk. Tuurlijk.
Maar Colin, eerlijk is eerlijk. Max die gaat nog een keer wat terugkrijgen van Lewis, hoor. Want als je kijkt naar, denk je niet, als je kijkt naar Imola de start, bocht 1.
Ja.
Nu bocht 1, die gaat er nog een keer ergens...
Denk je? Ja, ik denk dat Lewis volwassen genoeg is om dat niet te doen. Zoals je al zei, hij heeft het niet nodig. Max heeft die dominante eerste bocht nodig om die leiding te pakken. Je hebt het ingezien, in Imola kan die er weg. In Spanje kan die er ook weer mee weg. Als Lewis instuurt... dan gaan ze erbij vanaf. Maar waarom zou Lewis dat doen? Om dan die ene eerste paar rondes aan de leiding te liggen... als hij toch terug kan pakken.
Mocht het om de titel gaan, richting einde seizoen... Anders. Dan gaat hij dat zeker wel terugkrijgen.
Ja, dan laat hij het gaan. Hij niet.
Ja, ja, zeker.
Maar ik moet wel zeggen, daar heb ik toch echt wel van genoten. Die Lewis rondelang als een soort tijger in de bosjes zit hij te wachten... dat hij kan toeslaan. En dan doet hij het ook. Want dat is natuurlijk het hele ding met deze tactiek. Dat lukt alleen bij een coureur die dit gaat volbrengen, zeg maar. Het is een risicovolle tactiek.
Ja.
En Mercedes zegt over, Lewis kan dat. En hij doet het.
Ja, maar ze hebben het natuurlijk al een keer eerder gedaan. Het is wat ze ook op de boordradio zeiden. Het is Hungary all over again.
Ja.
Ja, dat werd het ook. En toen zag Red Bull volgens mij de bui ook al hangen. Want ze zeiden het ook van, gaat lastig worden. Ja, en dan zie je Hamilton met 2 seconden erop afkomen. Dan is het klaar. Dat weet je ook. En dan, zoals we al zeiden, als één iemand het kan, dan is Lewis dat.
Ja. 2 seconden.
Bottas, die reed op een gegeven moment op softe banden, reed hij alsnog bijna, kwam hij niet eens naar Verstappen toe. Op nieuwe softe banden. Dus dat verschil is echt duidelijk.
Nou, inderdaad. Heel even over Max nog. Geweldige start en een goede herstart. Dat heeft hij toch wel in de smiezen, hè?
Ja, super gaaf.
Heb jij dat analyserend ook bekeken?
Zeker met die bijvoorbeeld die start. Je moet het wel zeg maar durven. Want je zet. Kijk, als ze crashen, vind ik dan, weet je, dat zal altijd voor veel meerdere mensen anders zijn. Dan is het Max's fout, want hij gooit die divebomb letterlijk. Je moet er gewoon van uitgaan dat iemand die al 98, toen 97 Grand Prix heeft gewonnen, voor jou gewoon aan de kant gaat. En het is de tweede keer dat hij het doet. En je moet het wel durven, zeg maar. Gewoon slim. Iets wat alleen, denk ik, alleen Max zo kan doen. Gewoon zo dominant pushen. En dat zie je ook, dat ze bij Ziggo ook laatst zeiden. Dat mensen gewoon, niet bang zijn voor Max. Maar je weet dat als Max achter je zit, dat hij een grote kans is dat Max je gaat pakken. En je ziet gewoon hoe hij het wilt.
Ja, die laat zijn poot staan.
Ja.
Ik vond het fantastisch om te zien... Moet ik heel eerlijk zeggen. Maar hadden jullie het moment dat toen Max naar binnen ging... van oké, deze race is gone voor hem. Dit wordt tweede hooguit. Of hadden jullie dat al eerder?
Nou ja, ik had echt het idee van... misschien nog een kleine kans. Maar toen je de pace van Lewis op geel zag... en de pace van Max... Ik bedoel, 1,5 seconde inlopen. Dat is in de Formule 1 op zo'n vrij korte baan. Is echt niet normaal, hè?
Ja, dat is gewoon razend veel sneller. Ja.
Als het 14e is, zou ik het eigenlijk al best veel vinden. Maar ik bedoel, 1,5 seconde per ronde.
Ga je niet tegen
op, daar valt niet tegen op te rijden.
Nee, klopt. Dat is helemaal... Even heel kort over de pitstop van Max. Duurde toch vrij lang. Wat was daar aan de hand? Die leken niet helemaal de band op tijd.
Ja, die man van de linker achterwiel, die kwam nog uit de pitbox rennen toen Max naar binnen kwam. Dat is ongelooflijk.
Maar het voorwiel ook, geloof ik nog.
Volgens mij
heeft hij... Volgens mij heeft hij gewoon heel laat besloten, of hebben ze heel laat besloten, kom nu naar binnen.
Ja, ik begreep dat het een miscommunicatie was. Dat ze zeiden box en dat hij meteen de maar ja. Dat het eigenlijk de bedoeling was geweest dat hij een ronde later... Tenminste, zoiets zei Horner, geloof ik, in een post-race interview.
Ja, dat was natuurlijk... Ja, goed, op zich ook... Het had ook omgekeerd gekund, want Hamilton die zat net op dat moment in zijn DRS. Ik dacht van ja, logisch dat je dan ook direct naar binnen duikt en dan maar probeert. Maar achteraf, ja, die pitstop was goed getimed. Ondanks dat hij verloren heeft. Maar ik denk dat het voor het eindverschil niks had uitgemaakt. Want Lewis reed het verschil van die pitstop binnen één ronde toch weer goed.
Ja. Wat een teleurstelling allemaal, zeg.
Hé, joh, het is toch helemaal geen teleurstelling? Nee, ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Zowel Lewis als Max hebben hun beste seizoenstart ooit. Normaal gesproken heb je nu Hamilton en Bottas al op 1. En Verstappen die er al 20, 30 punten achteraan hoepelt. En hij zit er nu 14 punten achter. Ik bedoel, we hebben nog... 19 races te gaan. Het seizoen is nog super lang. We weten dat Red Bull normaal gesproken de auto nog best wel wat door kan ontwikkelen. En nog best wel gewoon flinke stappen kan zetten tijdens het seizoen. Helemaal vorig jaar heb je dat gezien. En ik denk juist alleen maar dat het hartstikke mooi is dat ze er nu zo goed dichtbij zitten. En dat het mogelijk juist alleen maar daardoor een heel spannend seizoen kan worden.
Ja. En niet vergeten dat dit natuurlijk echt een baan van Mercedes was.
Exact.
Ze hebben sinds 2013 hier elke race op pole gestaan.
En gewonnen.
Ja, behalve 2016.
Ja, behalve, maar goed, toen hebben ze zichzelf geëlimineerd. Ja. Maar.
Hamilton zei trouwens aan het einde van de race... Ik heb nog nooit zo lang achter Max gereden. En nu heb ik heel veel geleerd van hoe Max rijdt. Wat zou hij hebben opgestoken? Hij zei, ja, je ziet hoe hij de auto gebruikt, wat hij doet. Hij zegt, ik heb meer over Max geleerd dan de afgelopen 3 jaar. Juist omdat hij er zo dicht achter zat de hele tijd. Maar wat zou hij hebben kunnen leren daarvan?
Ik heb geen idee. Nee. Ik heb er niet achter gereden, dus...
Ja, ik heb ook geen idee. Ja, je zou verwachten dat zij van tevoren natuurlijk gewoon bij de kwalificatie al volledig op de limiet zitten.
Ja, hij zegt dus door erachter te rijden heb ik gezien hoe Max zijn auto gebruikt.
Ja, je ziet natuurlijk iemands rijstijl, wat je normaal gesproken wat ze bij al die teams op de data en op de GPS-data kunnen zien. Ik bedoel, hij ziet nu precies hoe hij een bocht instuurt, hoeveel grip die heeft, hoe die het doet, waar die snelheid verliest, waar die snelheid wint. En ja, Lewis Kennedy, die zei van, die analyseert alles. Ik heb het idee dat hij sowieso zich altijd heel erg terugtrekt nu voor een kampioenschap om echt alles te bekijken. En die zal daar wel weer zijn voordeel uithalen.
Oh nee, dan wordt hij nog beter. Nee. Oh.
Nog alleen maar mooier.
Ja. Hey, iets over iets anders. Alonso versus Ocon. Ook altijd een hot debate topic. Alonso lijkt tot nu toe altijd wel wat trager eigenlijk dan Ocon. Maar nu?
Dit verschil is groot.
Toch?
Dit verschil was gigantisch groot.
Ja.
Zowel zo in de kwali als in de race.
En het staat er niet op zichzelf, want het viel me op na de kwalificatie. De 3 wereldkampioenen die daar in het middenveld meerijden, die stonden allemaal achter hun veel jongere collega's. Zijn het dan gewoon
oude knar aan het worden.
Duurbetaalde testcoureurs?
Vettel is echt zijn mojo al kwijt.
Ja.
Ik bedoel, Alonso, ik... Ja, hoe die ook buiten omging in bocht 1, ik vind het nog steeds fantastisch om naar te kijken. En die heeft zoveel talent. Ja, en Raikkonen. Ja, natuurlijk bouwt het zich af. Je kan niet heel goed blijven. Dat is best wel logisch. Die teams hebben ze ook niet genomen om ze naar podium te rijden. Die hebben ze genomen voor hun ervaring, om die jonge gasten te ontwikkelen. Maar vooral die auto te helpen ontwikkelen. Want zij voelen veel meer in zijn auto dan even een Giovinazzi of een Ocon, die wat minder ervaring hebben. Dus ik denk dat voor de ontwikkeling is het juist heel erg goed. Ja, ze weten echt dat ze hier, dat die jonge gasten, die moeten het uiteindelijk gaan doen. Dat zijn de talenten.
Ja, maar Alonso heeft gewoon 7 plekken verloren tijdens de race. Die is van P10 naar P17 gestart, net voor Mick Schumacher.
Hij had wel een probleem, gaf hij aan over de boordradio.
Ja, maar...
Alsnog,
dat is wel veel hoor. En het is ook niet de eerste keer dat hij redelijk zoek wordt gereden door Ocon. Voor Vettel inderdaad, wat jij zegt, idem. Die
wordt gewoon echt...
Hebben we hem?
Ja.
Dol op Lance Stroll.
Ja.
Oh, wat is hij flauw.
Maar het blijft leuk. Nee, maar... Ja, ik vind het... Laat ik zeggen, je bent natuurlijk altijd al voorzichtig met als coureurs een comeback maken. Maar... Het is nog een beetje afwachten of Alonso echt een tandje bij kan schakelen. Ik bedoel, want echt de teammate killer die voorheen was, helemaal met Stoffel van Doorn, die gewoon heeft echt afgedroogd en naar huis heeft gestuurd.
Stof ingestuurd.
Ja, letterlijk het stof ingestuurd. Dat lijkt nu een beetje weg te zijn.
Ja. Nou, bij de volgende Grand Prix ben ik wel benieuwd hoe Alonso, Raikkonen en Vettel het gaan doen. Ik denk Monaco zegt heel erg veel. En ik ben benieuwd of de jonge garde eigenlijk dan weer ervoor staat. Of dat we dan toch een verschil gaan zien. Ik denk dat Alonso op Monaco wel echt kan gaan knallen.
Ik hoop het.
Het zou fantastisch zijn, hè? Ik vond het wel mooi om die oude knar van hem dan in die cockpit te zien. Je ziet hem ook rondlopen van... eigenlijk heeft hij niet zoveel meer te bewijzen. Hij is gewoon blij om terug te zijn.
Ja. Maar toch? Ik vind het wel raar dan, zeg maar, dat je dan aan het begin van het seizoen... zeg je gewoon in een interview, zeg je letterlijk... ik ben de beste coureur van F1. En dan word je 17e. Ja, ik vind het lastig, zeg maar. Ik snap niet hoe je dat kan zeggen. Ik snap ook niet, wat mist hij dan? Want is het alleen omdat hij iets ouder wordt? Ik snap het niet.
Ja, reflexen, minder scherp. Je ziet het ook bij Räikkönen. Die wordt nu ook langzamerhand zoek gereden door Giovinazzi. Terwijl bij Vettel of bij Ferrari op zich nog wel redelijk mee kon met Vettel.
Ja, of heeft het iets met die moderne auto's te maken? Dat iemand die gewoon...
Ja, maar daar heeft Alonso ook nog in gereden.
Ja.
Ja, nou ja, ja, ja. Zonder die Halo dan. Wanneer stopte hij? 2018?
Ja, dat was in de Honda, toch?
Ja. Was met Honda. Ja,
2017 was dat. Hij heeft niet heel veel gereden.
Nee, maar goed, hij kent deze auto's op zich wel. Hij kent ook die hybride motoren. Het is niet dat hij uit het V8 tijdperk is gestopt en dan nu fluitend terugkomt of probeert te komen. Het zijn... Hij heeft daar ervaring. Hij is wereldkampioen.
Ja, ja, nee, inderdaad. Hey, over iemand die het wel goed gedaan heeft, Leclerc, hebben we net al eventjes besproken. Toch alleen maar complimenten voor die jongen. Hoe hij het voor elkaar krijgt om die auto daar weer te krijgen. En zo stabiel ook.
Ja, nou ja, ik vond vooral zijn inhaalactie mooie, Bottas, ja. Buitenom. Je weet dat het daar kan en dan maakt hij gebruik van. En Bottas die laat zich kisten. Als ik Bottas had geweest, had ik hem een beetje naar buiten laten lopen. Klein beetje, om toch even af te schrikken. Ik weet zeker dat...
Het is wel Bottas, hè?
Even een klein rustletje doen.
Moeten we dat verwachten? Ja,
nee, maar ik denk... ik vind het echt een hele knappe actie. En haalt echt meer dan 100% uit die auto dit weekend.
Als we het hebben trouwens over mensen die Bottas wel ophoudt, wat was dat ineens met Hamilton?
Ja, eindelijk. Laat eens een keertje zien dat hij niet volledig...
Laat zien.
Wat voor zin heeft het? Kom op, je weet toch dat je wordt ingehaald. Waarom zou je doen?
Eén dat, en het was ook al een hele treurige verdediging. En op het einde van het rechterstuk was het dan, nou goed, kom dan toch maar. Ja. Maar wat ik nog leuker vond daarna was, zeg maar, het shot wat je had op Toto Wolff, die echt als een soort van Terminator voor zich uitkeek. Van ja, dit is het laatste seizoen van Valtteri Bottas. Zeker met natuurlijk George Russell, maar die op de deur zit te kloppen. Maar het was een beetje van, ik wil niet laten zien dat ik direct tweede rijder ben, maar uiteindelijk ben ik het toch wel. Ja. En bezwijk ik gewoon onder de druk van Toto en Lewis. Het was een beetje hetzelfde als wat je had in Rusland. Dat zei hoe het mee kon zijn nadat hij had gewonnen een keertje. Dat je echt denkt van, houd toch op.
Laat het dan gewoon zien in een 1-op-1 gevecht. Niet als je toch te langzaam bent.
Ja, dat weet hij zelf
ook. Voeg niks toe.
Gaat hem niet meer worden, dat weet hij zelf ook. Ja. Geen kans.
Ik ben het er eigenlijk ook wel een beetje mee. Dus ik zat er ook naar te kijken. Ik denk, jongen, nu heeft het echt geen zin. Kom op.
Nee, het is te laat.
Ja, wees gewoon snel. Trouwens, over de Terminator Total gesproken. We hoorden een primeurtje eigenlijk tijdens de Grand Prix. En dat was deze.
Michael, blue flags. Michael, this guy makes us lose the position.
Ja, we hoorden ineens Toto de raceleiding toespreken.
Ja, dat was een nieuwe toevoeging.
Vinden we dat leuk? Zijn we daarvoor? Zijn we daar tegen? Vinden we er niks van?
Ja, ik denk hoe meer transparantie, hoe beter, toch? Hoe meer je achter de schermen en hoe meer je kan horen.
Ja. Zou dat nou echt invloed hebben? Het is natuurlijk toch wel...
Ja, maar dit gebeurt toch altijd? Ik bedoel, nu horen we het, maar dit gebeurt altijd.
Ja, het legt toch... Precies. Ik denk niet, zeg maar, dat iemand zou veranderen, maar het legt toch een beetje extra druk op de wedstrijdleiding. Je hebt toch altijd... Je wilt toch niet altijd gepusht worden door zo'n teambaas, zeg maar.
Hey, je ziet ook wel wat een mannetjescultuur dat is. Hè? Moeten we met de wedstrijdleiding? Dat doet het wel even, ja. Zet dan ook zijn zware stem op. En dan gaat hij hier, Michael Masi. het is toch, ik weet niet, het is zo'n haantjesgedrag dit.
Ik denk dat we nu gewoon... Ja, dit speelt natuurlijk altijd achter de schermen.
Ja, precies.
Netflix gaf daar natuurlijk al enigszins een inkijkje in hoe dat af en toe daaraan toe gaat. Maar ik vind het juist daarom alleen maar cool dat ze dit ook gewoon uitzenden. Ik weet niet of het echt helemaal is om ook meer druk op de wedstrijdleiding te leggen. Ik denk meer dat het voor de fans echt gewoon een toevoeging is van oké, dit gebeurt al achter de schermen.
Ja, het is voor die transparantie vind ik het juist heel goed. Dat exact. Wat ik probeer te zeggen is je ziet eigenlijk hoe ze achter de schermen enorm met hun vinken staat te pronken de hele tijd. Het kijken wie de grootste heeft. En zelfs tijdens een race waarvan eigenlijk iedereen al wel weet dat hij er helemaal toe gaat, nog... steeds zo dicht erbovenop zitten. Een beetje mazepin afzeuren, koop.
Ja, maar ja, moeten we het nog steeds over Mazepin hebben?
Ja, hey, trouwens, over dingen die leuk gesproken zijn. Ricciardo en Norris. Ricciardo was eindelijk sneller dan Norris. Heeft hij zijn lek boven?
Over één race kunnen we dat niet zeggen?
Nee, dat kan je niet over één race zeggen. Ik denk wel dat het gewoon goed is, in ieder geval voor zijn eigen zelfvertrouwen, om eindelijk een keertje Norris. Ik bedoel, Norris was de eerste vier races echt bloedsnel. Mm-hmm. En Ricciardo dat nu eigenlijk, waar hij ook voor binnengehaald is, ook gewoon heel snel zijn. En ik denk als die twee gewoon stuivertje wisselen, dat McLaren gewoon in hun handen kan wrijven, omdat ze gewoon twee hele goede coureurs hebben. Dus het is hopen dat hij nu inderdaad dit niveau vast kan houden.
Ja, nee, dat zeker inderdaad. En eventjes, ik wilde hem eigenlijk de What the Fuck van de Week geven, maar die is net niet gekomen. Gasly, die kreeg een straf van 5 seconden, omdat hij zijn auto voor het vak had geparkeerd. Ben ik heel dom als ik zeg, jezus, dat is dom.
Ja, het is niet, het is echt een angst als coureur. Voor mij dan in de GT's. Ja, kleine jongen, 1,75 meter. Ik zit zo in de BMW, ik moet ook een beetje kijken. Bij stilstaande start dan. Maar ja, dat wil je echt niet hebben. Dat is echt zo naar. Maar ja, ik snap het ook niet hoe je dat niet voor elkaar kan krijgen. Zeg maar, laat dan zeg maar 5 centimeter iets meer naar binnen dan er zo ver overheen. Want het was echt gewoon met echt. Zijn hele voorband zat gewoon over de witte streep.
Ja, het was geen vraag. Het was echt een slam dunk penalty. Dit ga ik niet zeggen. Dit ga ik niet hardop zeggen. Wat ik wel hardop kan zeggen is. Nee, ik wilde zeggen alsof ik mijn vriendin zou inparkeren. Maar dat, ze luistert af en toe mee. Ik heb die opmerking van vorige week.
Even aanmoedigen dat ze deze moet luisteren ook nu.
Die opmerking van vorige week heb ik ook teruggekregen. Dus dat moet ik niet al te vaak doen.
Nu is ze getriggerd dan. Nu gaat ze iedere week luisteren.
Ja, eens kijken. Wat zegt die vent nou eigenlijk over de hele dag? Ja, nee, maar het is wel. Ik weet niet. Ik zat er naar te kijken en ik dacht, dit is wel kneuzig. Want je ziet die Gasly voor de start. Die is aan het mediteren. Die gaat door zijn knieën. Die gaat even met zijn vingertje naar de hemel. En eventjes al die bewegingjes. En hij slaat 3 kruis en dat soort dingen. Gewoon, hou op met die onzin. Dan zit je gewoon je auto in je vak.
Ja, misschien. Ik weet niet of hij dat bij Red Bull ook al deed. Maar het heeft niet geholpen in ieder geval.
Hey, en dat is er natuurlijk ook nog een keer. Nou goed, ik zal ophouden met hierover te zeker. Lewis nu 14 punten los. Is dit significant? Is dit het? Kunnen we het seizoen wel? Ik wil niet zeggen aftekenen, maar.
Nee, uitvalbeurtje en podium voor Max en het is weer. Het staat weer gelijk of hij maar, staat zelfs voor dan.
Wanneer valt Lewis uit? Wanneer valt Mercedes uit?
Nou ja, Imola. Dat was eigenlijk het moment. Alleen toen had hij weer zo godsgruwelijk veel geluk met die safety car en die rode vlag op dat moment. Maar dat. Als die safety car er niet was, dan had Max nu gewoon ook 14 punten voor gestaan. Als zo'n misschien wel meer.
Ja, maar je wilt niet vanuit. Max wint en als Lewis uitvalt, daar wil je niet vanuit gaan. Nee. Ik denk nu dat we gewoon weer een goede kans hebben als Red Bull. Zeg maar, we komen nu naar een circuit waar Red Bull heel sterk is in de afgelopen jaren. En we komen net terug van een circuit waar Mercedes echt heel dominant was. Dus zo. Komt het weer een beetje terug. En ja, zoals je al zei, nog 19 races te gaan. Ik hoef het niet af te schrijven tot nu toe.
Ja, dankjewel voor deze geweldige positieve afsluiting voor in ieder geval de nabeschouwing. We hebben natuurlijk nog een What the Fuck van de Week klaarstaan. En hier was een klein beetje debat over, maar het gaat naar Yuki.
I can't fucking believe this car!
Box, box.
Ja, hier is hij heel boos nadat hij de Q1 heeft gemist. Vervolgens wordt er heel lang over de bordradio gepraat en dan eindigt het hiermee.
So we're out yet for Q1?
Yes.
Ja, we zijn eruit.
Ik blijf het wel zo'n heerlijk ventje vinden hoor. Ja. Gewoon zo lekker opgefokt, gewoon alles gewoon ongegeneerd over die bordradio heen gooien.
Ik zie David glunderen.
Ja, ik snap niet waar al die liefde voor de mannetje vandaan komt. Ik zie iedereen helemaal Yuki, de rookie en iedereen super positief over hem. Echter vind ik nu ook, ik een beliefde is car. Sorry, maar hij gaat gewoon naast de baan. Ik bedoel, die auto heeft hij zelf afgesteld. Hoe hij het fijn vindt. Zijn teamgenoot zit hij niet bij in de buurt.
Ja, het verschil is 4-10, alleen het middenveld zit zo dicht bij elkaar.
Ja, oké, maar het is nog steeds 4-10. Nee, het is dezelfde auto.
Het is op zich ook al veel, maar.
En dan meteen de auto de schuld geven. Hij gaat zelf, nee, stuurt hij hem een bocht 9, stuurt hij hem te ver, gaat hij er te ver over, die, over de Astro heen.
Ja. Ja, qualifying lijkt tot nu toe niet echt zijn sterkste punt.
Nou, races ook niet.
Nee, nou ja, goed, met de races had hij nu pech met een uitvalbeurt. Maar qualifying al eerder afgeschreven en lekker blijven vloeken. Ja, dat, hij zorgt wel voor entertainment, dat kunnen we wel.
Ja, maar dat sowieso.
Is hij in de positie om dat te doen? Weet precies, je, als ten eerste als rookie en je zit achter je teamgenoot en om dan zeg maar te gaan vloeken tegen je hele team. Aan het begin was het grappig, maar ik vind het nu een beetje mooi geweest. Maar aan de andere kant, en dan als ik kijk van het perspectief van een coureur. Ik snap de frustratie. Je hebt een geweldig debuut. Je divebond op Alonso. Je hebt een goed debuut in Bahrein. En dan gaat niks meer goed. Ik snap de frustratie. Ja. En wat je ook van hem hebt gehoord in een interview was dat hij, ik weet niet meer precies met wie het was, maar hij zei dat die hele andere feedback aangaf ten opzichte van Gasly. Dat is raar als je zelf de auto hebt. Want kijk, natuurlijk, Gasly is iets ervarener. Ik denk op dit moment ook gewoon beter dan Yuki. Mm-hmm. Maar ze zouden allebei echt zeker goed genoeg zijn om een om feedback te geven over een auto. Hoe kan dat verschil? Waardoor komt dat verschil dan?
Oh, dat is best een interessant punt.
Maar, ja, maar wat voor, ja, dat gaat dan, dat levert voor het team een gigantisch probleem op één voor de afstelling, maar ook voor natuurlijk voor de doorontwikkeling. Hoe zullen ze daarmee omgaan dan?
Geen idee. Dat zou je echt moeten weten, zeg maar, waar het over gaat.
Ja, welke punten, ja.
Plus dat waarschijnlijk luisteren ze dan ook wel eerder naar Gasly dan naar.
Lijkt mij dan ook wel, ja.
Maar dan snap ik ook die frustratie. Als er niet naar je wordt geluisterd. Kijk, hij is geen pannenkoek, Yuki.
Nee, pannenkoekie. Sorry. even nog even een stomme vraag. Dit heb ik een beetje gemist. Waarom viel hij eigenlijk uit? Want die motor viel dan weg of zo. Wat gebeurde daar? Weten we dat?
Ja, hij ging uitkomen bocht 9. Ging hij vol over de hoge curb. En die motor viel gewoon uit bij het aanremmen voor bocht 10.
Dat is toch gek?
Ja.
Het is niet de eerste keer dit is omdat een Honda motor dat alles in één klap gewoon uitviel. We hebben het ook bij Perez gezien, de opwarmronde, dan weliswaar zonder curb raken. Maar ja goed, Honda weet er meer over. Maar wellicht dat daar nog een verbeterpuntje zit voor de krachtbron.
Dankjewel. Ja, ik wil er nog eventjes. Ja, Colin, je hebt natuurlijk al wel heel even aangegeven wat je allemaal doet dit jaar. En zelfs je ambities al uitgestippeld. Toch nog iets dieper erop ingaan. Die BMW M2 CS Cup. Het is voor mij alleen een droom om zoiets te kunnen rijden. Hoe ben jij erin terechtgekomen dan?
Ik ben natuurlijk begonnen met karten. Ik wou al mijn hele leven karten, maar het mocht nooit van mijn ouders. Ten eerste gewoon omdat het best duur is. En mijn vader vond het te gevaarlijk. En toen was het net zo bijna elk verhaal. Oké, gaan we het toch één keertje proberen, maar niet meer. En toen ben ik meteen wedstrijden gaan rijden in 2015. En na 3 jaar gekart te hebben in Autosport bij de Ford Fiesta Sprint Cup. Daar ben ik Belgisch en Nederlands kampioen geworden in 2020. En volgende stap BMW M2 Cup.
Maar wacht even, ik ga heel veel terugspullen. 2020, vorig jaar, toen was je 16.
Klopt.
Toen raced ik nog in Gran Turismo alleen.
Ah, ik wou net zeggen, ja, ik op Mario Kart. Dat vind ik nog steeds het leukste, banaantjes gooien ze. Nee, maar het is toch ongelooflijk? Hoe, ben je zo'n talent of nature? Of is het gewoon dat je lichter bent dan de rest?
Nee,
ja, het is moeilijk om van jezelf te zeggen. Ja, het is moeilijk.
Ik vind sowieso, zeg maar, ik zou sowieso nooit over mezelf zeggen dat ik een talent ben. En ik vind sowieso dat er gewoon veel bij komt met werken ervoor en ervaring die je opdoet, zeg maar. Maar ik vind het, voor mij is het heel normaal om zo'n vroege leeftijd te rijden. Zeg maar ook als je naar Formule 3 kijkt, waar de gemiddelde leeftijd 18,6 jaar is. En waar nu ook bijvoorbeeld Jack Crawford in zit, die net 16 is. Mm-hmm. Ja. Dat is nog wel veel gekker.
Ja, het is bizar, hè? Ja. En ben je er echt 12 uur per dag mee bezig of langer? Je neemt aan ook af en toe iets op school leren, weet ik veel.
Ja, ik doe nu ook nog aan school. Ik doe VWO, zeg maar, erbij.
Ik doe VWO erbij. Jongens, kom op, eventjes. Wat hebben we hier voor natuurtalent zitten? ik doe even VWO ook nog erbij. En,
even ernaast.
Ben je ook nog raketleerkundig of zo?
Nee, dat niet. Nee. Maar ja, ik ben er wel zeg maar elke dag mee bezig. En sowieso ook op school, mijn gedachten zitten er de hele tijd bij. Dus ik heb natuurlijk gewoon mijn fysieke trainingen, 6 uur per week, sim trainingen, data, alles. Alles Ik ben er wel de hele week mee bezig, ja.
Het houdt je uit de kroeg, zullen we maar zeggen.
Ja, zeker. Mag nog niet eens in, dus.
Dat scheelt. Misschien is het
hoe moet het dan straks als je op het podium staat met champagne?
Ja, dat in de Fiesta Cup heb ik tot nu toe light champagne gekregen. Dat was wel jammer. Maar met de M2 Cup hadden ze me per ongeluk wel echt champagne gegeven. Dat is alleen maar spijt.
Ja, balen.
Per ongeluk, oké. Heb je toen ook gezegd van dat mag ik nog niet?
Ja, ik liep even terug. Zeg maar, hey jongens. Nee. Gewoon spijten. Het is toch op na het podium.
Ja, inderdaad. Ja, fantastisch man. Het is wel. Ik vind het toch wel uniek hoor. Dit is toch geweldig als je deze leeft. Maar en hoe is je rol van je vader nu erin? Is hij nog wel ondersteunend inmiddels?
Ja, zeker. Beetje te soms. Hij heeft natuurlijk zelf veel geraced en probeert altijd heel erg mee te geven. Heel veel mee te geven. Maar ja, sinds 2017 heeft hij eigenlijk weinig qua het racen dan weinig toevoeging. Maar ik heb heel veel aan hem. Hij is eigenlijk alles achter de schermen. Dus sponsoring richt hij voor denk ik 80%. Wat ik rij, met wie ik rij, testdagen. En ik speel er gewoon een rol in, maar hij regelt het uiteindelijk.
Ja, en je zegt zelf Formule 1 nog niet als doel te hebben. Nee. Is dat uit pure bescheidenheid? Of is het gewoon omdat je het minder interessant vindt?
Lastige vraag.
Ja, dank je.
Ik vind sowieso GT-racen vind ik veel gaver dan Formule 1. En ik kan gewoon niet bij de Formule 1 komen. Ik ben er te laat mee begonnen, te weinig budget. Nee, dat gaat niet lukken.
Maar dat is dan toch de schuld van je vader?
Nee, daar wil ik het niet op gooien.
Ja, oké, heel goed, heel goed. Heel netjes van je. En dan gaan we natuurlijk naar de voorbeschouwing Monaco. Ik hoorde jou net iets zeggen over Monaco. Je bent er geweest?
Ja, klopt.
Je bent er overheen. Heb je er ook geraced?
Nee. Het is eigenlijk alleen Formule Renault, Formule 3, Formule 2, Formule 1 en Porsche Supercup rijder.
Ja, wat zijn jouw inspiraties daar toen je daar overheen liep?
Super gaaf. Ongelooflijk. Echt net als op tv, net als wat je denkt. Alleen maar glamour en glitter en vette auto's. En ongelooflijk.
Mooie
super
vrouwen.
Gaaf. Ja, ook.
Veel plastic. Ja. Bij die vrouwen dan.
Ja, ik begrijp.
Het is, David, denk je dat het mogelijk is om ons eens een rondje mee te nemen over, over dat circuit? Want jij hebt natuurlijk echt een miljard rondes gereden zo langzamerhand. Neem ons even een rondje mee, Monaco.
Ja, nou ja, hier zie je natuurlijk de introductie van het circuit. Uniek in het uberluxe Monaco, waar eigenlijk alles over de top is. Nou ja, muren bizar dichtbij en ik denk dat... Alle grote coureurs die hebben hem ooit wel eens een keertje opgevouwen of in ieder geval een muurtje geraakt. Wat hier ook kan, hè? Lichtjes een muurtje schrampen. Nou, op naar bocht 1, stuur naar rechts. Nou, ik heb een klein beetje overstuur momentje hier. Nou, een bocht flauw naar links. Ja, deze kent Max nog wel. Die is hier ooit een keertje van de droge lijn afgeweken. En dat heeft hij geweten. Dicht langs de muur weer. Hier wil je meer naar rechts om die hobbel te ontwijken. Uitkijken dat je rechterwiel niet blokkeert. Komen aan bij het Four Seasons Hotel. Een hele scherpe bocht naar links. Full lock. Daar kan je trouwens bij het hotel kan je gewoon een Bentley kopen. Er zit een Bentley dealer. Naar rechts over de curb. Ja, dan gaan we die tunnel in. Maar als je die tunnel, als je daar doorheen loopt. Als je daar bent geweest, dan denk je ook, hoe rij je hier? Nou ja, richting de 300. Dat is bizar. Nou, rem je op 100 meter. Muurtje bizar dichtbij. Naar rechts, klein rechtstuk. Op naar tabak uit mijn hoofd. En hier heb ik hem ontelbaar vaak in de muren gehangen. Volgens mij schamp ik hem ook een beetje.
Nu weer.
Ja, de befaamde bocht van Max. Ja. Rechts, links. En dit rondje gaat zo snel weer naar rechts, dicht langs de muur. Waar de opstopping volgens mij 2 seizoenen terug was. En dan gaat de DRS open. En dan heb je dat rondje eigenlijk al achter de rug. Maar het is zo knap als jij hier ronde na ronde op een limiet kan rijden. En vooral die kwalificatie hier, daar zit het adrenaline zit zo bizar hoog bij die gasten. Het is, ja, ik vind het wel knap. Ook al ben je dan de beste van de wereld, dat je hem hier niet opvouwt als je op de limiet ziet. Dat je geen één foutje maakt in een quali.
Ja, Senna zei dit famously ooit, dus je moet af en toe de muur raken op Monaco. Niet zo hard als we ook hebben gezien, inderdaad. Wat mij altijd opvalt is, je ziet het nu, maar als je daadwerkelijk op het circuit zelf bent, en dan zie je hoe breed die auto's zijn, dan denk je, hoe dan? Dit is toch alsof je een vrachtwagen probeert te parkeren in de gang.
Ja, ja, maar het is sowieso, ja, het is super, die auto's zijn breed, maar inhalen kan in principe gewoon niet. Ik bedoel, ja, laat je Lewis achteraan starten, dan zal er wel een inhaalactie komen of Max, weet je, dat hebben we eerder gezien van Max. Alleen, ik bedoel, als jij vooraan die hele top 8, top 7, ga je nooit kunnen inhalen. Dat zagen we toen ook met Lewis, die gewoon had compleet versleten sloffen. En dan kom je alsnog gewoon niet langs. Als jij je energie gewoon smart opspaart, dan is dat onbegonnen werk. En dan wordt het gewoon een hele gave optocht. Want het blijft gewoon heel gaaf om die auto's daar te zien knallen.
Ja, ja, het is een circus, hè. En dit is, ik heb ooit wel eens een heel raceweekend daar meegemaakt op zo'n boot in de tussentijd. En dat is voor mij al leuk, want ik kan natuurlijk gaan zuipen 's middags. Maar het maffe is, je zit er dus op die perstribune eigenlijk. Die zit nagenoeg op het circuit. En dan op een gegeven moment gaan de barrières open en iedereen loopt over het circuit. Er staan barretjes op het circuit. Na de race ook. Ja, iedereen loopt over het circuit. En dan ineens bedenk je, oh ja, wacht, ik loop gewoon in een stadje rond. Een klein stadje, maar nog steeds wel een stadje. Een van de grappigste anekdotes die ik daarvan heb is trouwens, dat we zaten op een gegeven moment op zo'n grote boot en daarnaast lag een nog veel grotere boot met drie dames in bikini op de voorplecht. En terwijl dus de race gaande was, zat deze vent, die eigenaar van die boot, zat Paris Saint-Germain tegen Rhin te kijken op zijn televisie. Terwijl dus de race gaande was. Dacht ik, dit zegt echt alles wat je moet weten over Monaco, toch? Het is toch, maar het is,
ja, het boeit die mensen gewoon helemaal niks. En die hebben gewoon een boot liggen daar, omdat dat kan natuurlijk. Maar ja, wat David ook al zei, wat jij ook zei, het is bizar dat je in zo'n stadje rondloopt waar die wagens gewoon, waar de snelste wagens ter wereld met 300 kilometer per uur doorheen heen scheuren.
En die hairpin, zeg maar, bij dat wat ik zei bij het Four Seasons Hotel, waar je stuur op full lock zit, die curb, die ligt daar gewoon altijd. Die ligt daar gewoon door het hele jaar heen.
Dat is gewoon een stoep.
Ja, er zijn in principe.
Maar die wagens worden ook aangepast voor het circuit, toch? Dat ze verder. Ja, dat ze meer stuurlok hebben.
De steering range wordt volgens mij helemaal aangepast. Ja, maar dat is volgens mij zelfs met de Porsche Super Cup. Volgens mij die formuleauto's, Formule 3, Formule 2, alles wordt aangepast. Porsche Super Cup, weet ik niet of het kan. Maar weet dat bijna alles speciaal voor Monaco wordt aangepast.
Want het is al bizar dat ze gewoon met 70 km per uur door zo'n hairpin heen gaan.
Ja, ja, ik probeer het ook wel eens op de fiets, maar. dus ga ik er vol op mijn mel. Hey, het is inderdaad echt zeker om eens een keertje in het echt te zien. Zo fantastisch mooi. Het hele circus eromheen. Ook zeker als het zonnig is. En als je Kimi Räikkönen bent, dan kun je gewoon lekker je auto in de muur parkeren. En
een biertje drinken op je jacht.
En daarna gewoon lekker naar je jacht toe lopen. Het is toch fantastisch op dit. Ja, ik heb er echt zin in.
Blijf niet voor niets onderdeel van de Triple Crown.
Nou ja, het wordt gewoon een heel mooi weekend. Formule 2 is er ook. Porsche Supercup gaat volgens mij beginnen daar. Dat wordt gewoon een hele zaterdag en zondag vol feest.
Ja, wordt vol feest. Gaan we ook de wraak van Max zien hier, denken we?
Nou ja, Red Bull moet hier wel gaan presteren, denk ik.
Nou, dat gaan we door naar
de glazen bol.
Ja, ja. Ik vind het een indrukwekkend geluidje dit, hè?
Ja, zeker.
Ja, waren we ook wel.
Ik zat even in Tibet. Een hele andere wereld.
Ik vond een beetje Efteling.
Hé. Hey. Vind je wel leuk, ouwe. Hey, nu we bij de glazen bol zijn. Wat is jouw voorspelling? Wie gaan we 1, 2, 3?
Ligt aan de kwali. Dus ik denk Max Pol en die wint hem. Als tweede Hamilton. En als derde, ja, wat is er nog meer sterk op Monaco? Derde Leclerc.
Derde Leclerc, ja. Ja, die woont er. Ja, of die komt er vandaan zelfs. Ze wonen er allemaal, maar.
Ik wil wel zeggen.
Ja, ik deel. Ja, ik ga dan met Colin mee. En ik heb Max zeker op 1, Lewis 2. Alleen ik zie toch die Ricciardo of Leclerc zie ik op 3 zitten. Ik durf het echt niet te zeggen.
Oeh. En jij?
Ja, het wordt gewoon heel simpel. Het wordt Red Bull 1-2. Die moeten het gewoon doen. Die gaan dat doen. En,
zo, heel simpel.
Heel simpel, maar het moet. Het moet. Ze moeten wel. En, en Mercedes daarachter. Of dat nou Bottas of Hamilton is. Dat maakt me wel niet uit. Maar Red Bull 1-2. Dat moet ook gewoon nu een keer.
Wauw. Ja, ik ga natuurlijk ook voor Max Pol. Die de Grand Slam gewoon hard naar binnen. Dan vervolgens Hamilton. Kan niet anders. En ik denk Gasly op 3.
Ja.
Die slaat weer een kruisje. En dit keer helpt het wel.
Ja, en dan na bocht 1 weer. Zenuwachtig worden.
Of Leclerc. Ik vond Leclerc ook wel een hele goeie. Maar die heb jij al gezegd, dus dat mag ik niet meer zeggen. God. Ja, dit was alweer de vijfde aflevering van de Undercut in 2021. Met dank aan de gast in de studio. En nu wil ik nog één vraag aan jou stellen. Ben jij vernoemd naar een bekende Colin?
Ja.
Chapman of McRae?
Chapman.
Oh, echt waar? Ja, dit vind ik een leuk nieuwtje. Ik hoopte eigenlijk al dat het inderdaad Colin Chapman was. Wat een ongelooflijk held het was. Hè? Ja, volgende keer met een geruit petje binnenkomen. Ja, in ieder geval hartstikke bedankt dat je er was. En ja. voor je inzichten op 17-jarige leeftijd. Of veel volwassener dan wij ooit zullen worden, vrees ik. En dank voor het luisteren. Mocht je zover zijn gekomen, dan vind ik dat heel knap. En dan hopen we je natuurlijk over 2 weken weer terecht te horen.